Kijk, het gesprek begon ogenschijnlijk over het onrecht dat mensen wordt aangedaan als er zo'n vernietigende recensie wordt geschreven. En wat dat met mensen doet. Ja. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg, en dat is dankzij goed redactiewerk van mijn redacteur destijds, blijkt dat die test niet deugt.
Via podimo.nl/gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Ja, ik vraag me dan af, zijn er mensen in Nederland die tandenborstels delen? Dat je denkt van, nou ja, we gaan op vakantie en je wil zo min mogelijk inpakken. We doen gewoon met z'n tweeën doen we één tandenborstel.
Wat erg. Oh, al in de gedachte al. Welkom bij de Communicado's, aflevering nummer 42. En we hebben weer een hele leuke show voor je voorbereid. In deze aflevering gaan we het hebben over Renze. Wat vinden we van de nieuwe late RTL talkshow? Dan, zijn er kloven in de samenleving? Peter Hein van Mulligen van het CBS beweerde van niet. En waarom hebben mensen toch zo'n hekel aan Arie Boomsma? Vergeet je niet te abonneren en te recenseren als je het een leuke podcast vindt. Dat stellen we enorm op prijs. Lars, hoe gaat het ermee? Jij had deze week, en jij hebt zelfs nog corona.
Ja, nee, het gaat eigenlijk best goed. Het is, voor mij is het, vooral een soort van verkoudheid. En ja, ik merk er niet zoveel van anders dan dat die tests elke keer met twee streepjes terugkomen.
Ja, precies. Ja, je moet ook dagelijks testen. Je hoopt dat je er snel vanaf bent, zodat je niet meer al die vervelende regels hoeft te houden. Maar het gaat dus goed. Dus je hebt, je hebt alleen wat dichte verschijnselen.
Ik heb er niet zo heel veel last van. Nee, en ik moet ook wel grinnen, want je zit dan als je het hebt, het is voor mij de eerste keer in 2,5 jaar, maar als je het hebt, dan ga je door al die regels van het RIVM en dan kijk je van wat mag je wel en wat mag je niet. Uh-huh. En een van de tips of regels moest ik toch al over grinniken, daar stond zorg dat je eigen handdoek gebruikt. Ik dacht, nou, logisch. En ook je eigen tandenborstel.
Okay. Wie doet dat niet?
Ja, ik vraag me dan af, zijn er mensen in Nederland die tandenborstels delen? Dat je denkt van, nou ja, we gaan op vakantie en je wil zo min mogelijk inpakken. We doen gewoon met z'n tweeën doen we één tandenborstel.
Wat erg. Oh, al in de gedachte al. Als er mensen zijn die dat doen, ik ben echt gewoon zwaar teleurgesteld in je dan.
Ja, laat het ons weten in Vraag het Fik en Lars wat de reden is om tandenborstels te delen. Maar het is een paar keer voorgekomen dat ik met mijn vriendin op vakantie ging en dat dan een van onze tandenborstel was vergeten. Dan gaan we toch wel eerst naar de drogist voordat we andere dingen gaan doen op vakantie. Ja.
Maar ik vind ook een handdoek delen. Het is gewoon onpraktisch. Als iemand gedoucht heeft en jij gaat daarna douchen, dan is die handdoek nog helemaal nat. Dus waarom in hemelsnaam zou je een handdoek delen?
Ja. He, maar dat kan nog. Ik kan me nog voorstellen dat je. Ik heb vaak nog per ongeluk bijvoorbeeld de handdoek van mijn vriendin gepakt.
Ja,
dus
precies,
ik kan me voorstellen dat je dat dan toch als advies geeft. En ja, misschien is de reden van zo'n RIVM wel dat het misschien 1 op de 10.000 mensen het doet. Maar dan al die andere coronaregels misschien best weinig zin hebben als je thuis toch doorgaat met het delen van je tandenborstel. He, dus dat de reden is dat die tip toch wel gegeven wordt.
Ben jij iemand die dagelijks een nieuwe handdoek pakt? Of doe jij er een wat langer mee?
Ik doe er wel een paar dagen mee.
Ja, ik ook. Er zijn dus mensen in Nederland die dus elke dag een verse schone handdoek pakken.
Ja, ik moet dan denken aan die kaartjes die je in hotels ziet staan. Van denk aan het milieu.
Maar het is toch niet vies om je eigen handdoek nog een keer te gebruiken. Je hebt net letterlijk gedoucht, dus je bent schoon. Je droogt je af. Je kunt het best nog een keer gebruiken. En ook nog een keer en nog een keer zelfs.
Ja. Dan heb ik liever een iets grotere handdoek die ik meerdere keren gebruik dan dat je zo'n heel klein handdoekje
hebt.
Dat
vind ik ook wel. Ja, zeker. Ik wil een grote handdoek, dat is wel echt heel fijn. Ja, soms zit je in zo'n hotel wat dan echt zo'n heel klein handdoekje heeft, wat ook nog heel dun is en zo. Dan denk ik altijd van, ik ben nauwelijks droog als ik de douche uitkom. Oké, maar goed, dat is in ieder geval die ellende die je daar hebt. Goed om te horen in ieder geval dat het geen ernstige verschijnselen zijn. Deze podcast nemen we overigens op afstand op. Jij zit ergens in een hokje in jouw huis, daar van jouw gezin verwijderd. En ik zit in een andere stad, zodat er geen besmetting hier kan plaatsvinden.
Maar misschien is dat nog wel het meest frustrerende van corona. Uh-huh. Is dat je de hele tijd opgesloten zit tussen al die muren, zeg maar. Dat ik echt merk dat ik ben inmiddels wel met mondkapje en zo wel wat vaker deze kamer uit. Ik ben zelfs buiten geweest met mondkapje. Maar zeker in het begin, een van de redenen dat ik me echt gewoon futloos voelde, is dat ik de hele tijd in deze kamer zat. En toen dacht ik wel van, ik kan me wel voorstellen dat mensen die ook gewoon klein wonen, ik wou zelf ook niet super groot, maar mensen die klein wonen, alleen al daardoor gewoon echt zichzelf continu beklemd voelen.
Ja, je kunt je nou wat voorstellen hoe het is om een bijstandsmoeder te zijn, begrijp ik.
Meer, ja.
Ja, nou ja. Nee, precies. Oké. Okay. Ja. Ja, okay.
Maar in ieder geval, wat het doet met je energieniveau. Dat je opgesloten zit in een kleine ruimte.
Nee, maar ik begrijp je punt wel, hoor. Want ik denk inderdaad dat voor mensen die inderdaad met een gezin opgesloten zitten in, 30 vierkante meter, dan kan dat inderdaad echt heel erg lastig zijn, zo'n lockdown. En dat is denk ik ook wel hetgene waar sommige politici in ieder geval niet voldoende aandacht voor hebben. Want als je in een groot huis woont, dan is een lockdown net wat makkelijker dan als je inderdaad in een hele kleine ruimte woont. Dus dat erken ik wel, ja. Een van de andere, er zitten veel nadelen aan corona, maar één voordeel is, jij had deze week tijd om naar een talkshow te kijken, Lars. Dat is heel mooi. Dat is normaal gesproken mijn taak hier in deze podcast. Ook precies. Dat is een taak die ik zeker ook weer verricht deze week, want ik heb ook zeker gekeken naar Renze, maar jij hebt ook gekeken naar Renze. Daarom gaan we het er eens over hebben. We hebben in deze podcast echt heel veel nieuwe talkshows geregisseerd, want er zijn veel nieuwe talkshows bijgekomen. 7:30, Galit en Sophie, vandaag in Site, de avondshow van Arjen Lubach. En op de valreep van dit televisieseizoen is er ook nog Renze bijgekomen. Alvast om even de bottom line hier te geven. Ik ben er echt enthousiast over. Ik vind het echt een goede presentator. Ik vond het een goed programma om te zien deze week. We gaan het er dadelijk over hebben waarom dat zo is. Maar eventjes de feiten. Renze is natuurlijk bij BNNVARA vertrokken, omdat hij van de vooravond heel plotseling is afgehaald. Dat heeft heel veel media-aandacht gekregen. Met veel bombarie is hij binnengehaald bij RTL. En hij neemt daar het tijdslot over van Umberto Tan en eerder van Bo en van Jinek. Dus hij zit daar op de late avond. Direct op dinsdag schreef Angela de Jong al een positieve column over dat programma. Ik kan me zo voorstellen dat er ook een soort van opluchting over de hele redactie heen gaat. Want ja, het is toch altijd vervelend als Angela de Jong met haar hele grote groep lezers negatief over je schrijft. Zij schreef over Renze: hij zou zomaar kunnen uitgroeien tot de beste beslissing van Peter van der Vorst, de RTL-programmadirecteur, sinds jaren. En ook de kijkcijfers die waren best oké deze week. Ik heb even het gemiddelde gepakt van de 5 afleveringen. En dat komt neer op zo'n 612.000 kijkers. En daarmee scoorde hij beter dan 2 van de 3 weken ervoor dat Umberto op het scherm was. Dus dat is best aardig. Het is in lijn met hoe andere presentatoren scoren. Niet per se beter, maar ook zeker niet slechter. En ik denk dat dat de best case scenario is waar RTL op kon hopen.
Ja, en dat deel ik eigenlijk ook wel. Want ik was positief verrast. Ik ben niet een enorme trouwe talkshow-kijker, zoals je weet. Maar ik heb 2 afleveringen deze week gekeken. Ik heb donderdag gekeken en ik heb vrijdag gekeken.
Heb je ze helemaal uitgekeken trouwens? Nee. Heb je ze van begin tot eind? Nee, dat doet niemand. Nee. Maar het duurt 90 minuten, dat programma. Ik kijk het ook niet uit. Ik heb ook geen aflevering. Ik kijk altijd maar tot het reclameblok. En dat komt pas na een uur. En dat laatste onderwerp is altijd een of ander BNR-onderwerp dat je makkelijk kunt overslaan. Maar ik vind het zo verschrikkelijk lang duren.
Ja, nee, ik heb de eerste 30 minuten, 45 gekeken.
Oké, okay, ja, precies. Ja. Ja.
Ja. Nee, maar ik was positief verrast. Ook door hemzelf. Want op donderdag was er bijvoorbeeld een gesprek met Sjaak van der Tak.
De LTO Nederland voorzitter.
Precies. En ik was onder de indruk van dat gesprek. Het was ook, hij zat daar aan tafel. Hij begon ook direct met dat gesprek. En dat vond ik goed. Want heel vaak heb je bij talkshows heb je zo'n infantiel rondje in het begin. Even laten blijken dat je oog hebt voor iedereen aan tafel. En dan vraag je nog even naar het nieuws van de dag. Of iets anders leuks wat je hebt meegemaakt en zo. Maar nee, hij zat daar aan tafel. Sjaak van der Tak die zat naast hem. En direct begon hij met een gesprek. En dat had de scherpte. Ik dacht, nou, dit zou bij Nieuwsuur niet misstaan. Hij zat er bovenop, was goed voorbereid. En wat je daar heel goed zag, ook die uitzending, is, volgens mij moet je als presentator een soort van chameleon zijn. Hè? Want elk gesprek vraagt om een andere presentator. En je zag deze aflevering alleen al dat Renze dat ook echt in huis heeft. Hè? Hij was scherp in het gesprek met Sjaak van der Tak. Maar even later was een soort van human interest gesprek met de McDonald's baas. Die vertelde wat cliché beelden vanuit de film over McDonald's. De founder heet het, geloof ik. En dat was een heel ander type gesprek. Ook omdat dat gesprek erom vroeg.
Ja,
en dat vond ik eigenlijk wel knap om te zien. Je ziet overigens aan de armen van Renze wat voor type gesprek het gaat worden.
Je ziet aan zijn armen? Ja, wat zie je bijvoorbeeld?
Nou ja, dat is eigenlijk een tip voor gasten. Als hij zijn armen over elkaar houdt, dan weet je eigenlijk direct, dit gaat een kritisch gesprek worden. En je
zag al, dit wordt een confronterend gesprek. Voordat hij
een woord had gewisseld met Sjaak van der Tak, had hij zijn armen daar over elkaar. Dat was eigenlijk, hij zat zichzelf een beetje op te laden van, nu moet ik kritisch zijn. En als hij zijn armen op tafel legt, dan wordt het een heel ander gesprek. Dus kijk vooral naar de armen van Renze Klamer. Maar je zag hier dat hij die verschillende rollen en stijlen ook echt in zijn arsenaal heeft. En dat vond
maar dat is het moeilijke van een talkshow presenteren. Want je hebt inderdaad totaal andere gesprekken. En de overgangen tussen die gesprekken, dat is echt hartstikke lastig. Want je moet van een heel kritisch interview echt binnen een minuut tijd, of eigenlijk minder zelfs nog, naar een heel luchtig onderwerp. En dat moet toch allemaal heel natuurlijk aanvoelen voor de kijker. Dat is echt best wel lastig om te doen. En dat vergt best wel veel van je vaardigheden. En ik ben het met je eens dat hij dat goed kan, inderdaad. Ja. Ik ben het ook met je eens dat hij scherp is. Want ik denk wel dat dat hetgene is wat die RTL late talkshow af en toe wel mist. Die echte scherpte. Zie het bijvoorbeeld niet zo goed terug bij Umberto. Dat is nooit de meest scherpe interviewer geweest. Maar ik vind dat bij Even Jinek dat ze soms wat op de automatische piloot zit. Renze wil erg graag en die is ook weer scherp. En inderdaad, in dit interview zag je die scherpte terug. En Renze is natuurlijk opgeleid door Thijs van der Brink. Hij heeft jarenlang bij de EO gewerkt. Daar heeft hij ook voor Thijs ingevallen bij het radioprogramma Dit is de Dag. Dus Renze is iemand die de journalistieke achtergrond en bagage heeft om iemand scherp te interviewen en tegelijkertijd om dat op een manier te doen die plezierig om te kijken is voor de kijker. Dus dat doet hij op een hele goede manier. Dus ik ben in dat opzicht inderdaad ook heel erg enthousiast over Renze. Wat ik ook vind is dat hij de baas aan tafel is. En dat is ook echt een dingetje. Je moet natuurlijk daar ook met al die BN'ers en al die andere mensen die allemaal daar even in de spotlight willen en soms die te veel aandacht naar zich toe trekken. Je moet dat allemaal een beetje in goede banen kunnen leiden. En dat kan hij eigenlijk. En dat is bijvoorbeeld iets wat Bo niet altijd lukt. Bo is meer een entertainment presentator die wel wat journalistieke bagage heeft, maar niet heel, heel veel. En soms als het journalistiek best wel wat ingewikkeld wordt, dan heeft hij moeite om nog echt grip op het gesprek te behouden. Bij Renze is dat iets wat hij gewoon heeft. Dus dat vind ik een groot voordeel aan Renze. Je ziet dat hij het vak van talkshowpresentator beheerst.
Volgens mij deed hij dat ook met humor. He, dus dat je dan werd iets gezegd door Sjaak van de Tak en dan kan hij net even met een grapje of zo, iets luchtigs, kan hij wel direct laten blijken van ik snap wat je doet, ik weet hoe het zit, ik sta erboven en dit is hoe het echt zit.
Ja. Ik ben benieuwd hoe Eva Jinek hierna gekeken heeft. Want ik kan me voorstellen dat zij thuis op de bank heeft gezeten en toch al een klein beetje zat te hopen van, nou, ik hoop dat dit niet al te hoge kijkcijfers trekt. Dat dit misschien een rampzalige beslissing blijkt te zijn geweest. Want ja, hij is natuurlijk echt wel een bedreiging voor haar positie. Eva Jinek heeft een ontzettend hoog salaris. 1 miljoen verdient ze naar verluid. Dat is een contract wat tot eind volgend jaar duurt. Er zijn natuurlijk toch wel wat mensen bij de zender die gaan rekenen op het moment dat Renze net zo goed scoort als alle andere presentatoren. Ja, en hij doet het waarschijnlijk voor minder dan de helft van wat Eva Jinek ervoor krijgt. Ja, dan ga je toch al snel rekenen en denk je van, we kunnen veel meer verdienen op dat programma als Renze de belangrijkste presentator is in plaats van Eva Jinek. Dus dit kan echt op termijn een hele grote bedreiging zijn voor Jinek.
Maar denk je echt dat mensen dan zo in elkaar zitten? Het kan toch ook zijn dat even Jinek juist een gevoel van trots voelt als ze ziet dat iemand anders die niet superveel ervaring heeft of niet zoveel ervaring als zij het direct zo goed doet op tv, Victor.
Ja, maar jij weet duidelijk niet hoe de mediawereld werkt, Lars. In de mediawereld is er heel veel afgunst. Dat is gewoon hoe het werkt. En ik weet zeker dat Eva dat ook absoluut voelt. Nee, maar kijk, de reden dat die afgunst er is, dat is eigenlijk ook echt wel begrijpelijk. Het is gewoon super, super competitief. Hè? Niemand staat in een positie die sterk genoeg is om iemand naast zich te dulden die het net zo goed doet. Je wil het liefst echt duidelijk beter zijn dan de anderen. Dus dat maakt het dat het moeilijk is om een ander het heel erg sterk te gunnen. Maar ik denk het belangrijkste verschil tussen Eva en Renze is het feit dat Renze echt wil. En dat merk je aan alles. Hij experimenteert, hij doet allerlei nieuwe dingetjes. En bij Eva, de grootste kritiek die ik op haar had de afgelopen tijd was gewoon het feit dat ze eigenlijk doet wat ze zei dat ze niet zou doen bij RTL. En dat is gewoon haar dienstjes draaien. Het is de automatische piloot waarop alles lijkt te gebeuren. Er is te weinig scherpte die in de interviews zit. Nou, dat allemaal zie je juist wel bij Renze gebeuren. Scherpe interviews, maar ook vernieuwende onderwerpen. Hè? Want hij heeft bijvoorbeeld deze week een soort van uitleg-item à la Arjen Lubach gedaan. Door eerst gewoon even een paar minuten gewoon echt in de camera uit te leggen over iets over zorgfraude en hoe dat maar liefst 1 miljard euro kost. Hoe dat de samenleving maar liefst 1 miljard euro kost. Dus echt uitgebreid dat uit te leggen met ook graphics en erbij en dan pas het gesprek daarover voeren. Dat is echt anders dan andere talkshow onderwerpen, dus dit is een nieuw ding. En dat geeft wel aan dat ze gewoon het experimenteren zijn. Ik moedig het aan. Misschien werkt het niet. Ik vind het allemaal goed. Experimenteer gewoon. Dit is iemand die gewoon wil en die er met frisse energie tegenaan gaat. En een talkshow kan je niet op de automatische piloot maken. Dus ik vind dat er zo erg aan te prijzen. Dat mis ik bij Jinek.
Nee, maar de gasten die worden uitgenodigd, het is toch nog wel een beetje voorspelbaar, toch? Dat je aan het einde van de week Angela de Jong zelf uitnodigde. Dacht ik van ja, kom op. Die heb ik al zo vaak in een talkshow gezien. En ook wat andere gasten waarvan ik dacht van, oh, wat voorspelbaar is dit.
Het is geen, het is niet een hele unieke keuze inderdaad die ze daar gemaakt hebben. Het werd ook om die reden een beetje belachelijk gemaakt op Twitter. Want Renze had eerder in een interview gezegd van, ik wil gasten uitnodigen die echt Renze zijn. Nou, dan kom je met Angela de Jong aan. Dat is inderdaad niet de meest unieke keuze. Ja, weet je, ik denk tegelijkertijd, Angela de Jong is natuurlijk wel de bekendste recensent van Nederland op het gebied van televisie. Ergens vind ik het logisch. Ze wordt door alle talkshows uitgenodigd. Dus je kunt bijna niet om haar heen als je een onderwerp wil maken over televisie. Tegelijkertijd, op vrijdag hadden ze een politiek onderwerp met niet alleen Bouter de Winter, maar ook drie jonge politieke duiders. Hè. Simon van Teuten bijvoorbeeld zat daar aan tafel. Rick Rutte, Jo van Egmond. Dat is ook wel weer een manier om je eigen draai eraan te geven en om manieren te vinden om mensen uit te nodigen die mensen nog niet kennen. Of het grote publiek in ieder geval nog niet kent. Ja. Dus ik denk dat je altijd een mix hebt van bekende en bestaande gasten en daar wat nieuwe gasten aan probeert toe te voegen. Dus ik vond die kritiek nou niet de sterkste. Dat was ook de andere kritiek dat mensen zeiden van ja, maar het is niet een wezenlijk ander programma. Nee, dat klopt. Maar het wordt door dezelfde mensen gemaakt als Umberto en Bo en Jinek. Het is gewoon een format wat voor alle presentatoren geldt. Dus ik had ook niet de verwachting dat het radicaal anders zou zijn. Maar binnen dat kader, zeg maar, wat er voor hem ligt, heeft hij wel degelijk geprobeerd er een eigen invulling aan te geven. En dat vind ik prijzenswaardig.
Ja, wat is het verhaal van die hond in de studio? Want ik zat vrijdag te kijken en elke vijf minuten kwam er een hond in beeld.
Ja, dat was die vrouw van BNB Vol Liefde, daar een hond had meegenomen. Dat is een kandidaat van vorig jaar. Die werd geïnterviewd over de nieuwe serie van dat programma. En die had haar hond kennelijk losgelaten. Het is een beetje een aandachttrekker, die vrouw. Dus het zou me niet verbazen als ze het heeft gedaan om aandacht te trekken. Maar er liep dus een hond los in de studio. En dat, dat gebeurt niet zo vaak. Dus dat hield de gemoederen daar nogal bezig. Ik denk dat de redactie naar haar kijkt en denkt van, nou, het is iets leuks wat de boel een klein beetje opschudt. Het houdt men weer een beetje bezig. Maar ja, dat is dat.
Ja, hebben ze een keer bij NOS gedaan volgens mij, hè? Bij het WK voetbal, dat er ook zo'n hond in de studio
Ja, zeker. Ja, precies. Ja. Oké, maar goed, ik ben dus redelijk enthousiast. Niet iedereen is enthousiast. En er zijn twee critici van Renze. Dat is ten eerste Marcel van Roosmalen en in tweede instantie Eus. Eus is al jarenlang criticaster van Renze Klamer. In maart bij Vandaag in Sight sprak hij de volgende woorden uit. Renze Klamer, die kan niks. Nou, dat is meer typische Eus-kritiek. Eus vindt Renze inwisselbaar, dat hij alleen de autocue voorleest en de administratie doet. Niet echt een interessant figuur.
Zijn er niet een hoop mensen die geen flauw idee hebben wie Eus is, trouwens, Victor?
Nou, als je een vaste talkshowkijker bent, dan weet je wel wie Eus en Akion is.
Misschien zitten mensen weer te luisteren en denken van wie is Eus?
Ja, nou ja, goed, dat dus. Het is Eus en Akion, schuift regelmatig aan in talkshows, presenteert natuurlijk ook zijn eigen programma, De Geknipte Gast, Onze Man in Deventer op Radio 1. Maar hij is een hele vaste, veelgevraagde talkshowgast. Marcel van Roosmalen is de andere criticaster in zijn podcast, Weer een Dag, succesvolle podcast trouwens. En noemt hij het debuut van Renze Klamer een aanfluiting. Hij zegt zelfs dat je moet geen taarten bakken als je het recept niet kent, met andere woorden. Hij vindt Renze Klamer niet zo heel erg sterk. Ik wil het dus even pareren, deze kritiek. Want ik denk dat dit wel echt onterechte kritiek is.
Ja, en dan, je kan natuurlijk inhoudelijk pareren, maar de sterkste manier om iets te pareren is misschien als je ook de motieven in twijfel kunt
trekken. dat ga ik wel doen inderdaad. Ja. Nee, weet je wel het punt? Okay, er zijn twee dingen die ik hier even wil bespreken. En het eerste is dat Marcel van Roosmalen en Eus-Jan Akyol, dat zijn mensen die ook concurrenten zijn van Renze Klamer. Het zijn beide mensen die heel graag een eigen talkshow willen. Echt heel graag een eigen talkshow. Liefst dagelijks. En Marcel van Roosmalen heeft het ook gewoon gezegd. Hè? Dus hij heeft ook een gesprek gehad met zendermanager Frans Klein van NPO 1. We weten ook dat hij auditie heeft gedaan voor Op 1 in december 2019... toen al die presentatoren getest werden. Die beelden waren ooit eens een keer te zien bij De Wereld Draait Door zelfs. Was vrij desastreus. Hij heeft nu ook een eigen talkshow die een paar weken per jaar wekelijks te zien is. Media Insight. Misschien is dat nog best wel leuk voor dagelijks. Hè? Dat zou misschien best wel kunnen werken. Ik zou er niet per definitie tegenover staan. Je moet misschien het onderwerp iets verbreden. Ik zou daar wat van kunnen zien. Maar het punt is dus dat Marcel van Roosmalen al tijden zijn eigen talkshow wil en vroeger bij dezelfde omroep werkte als Renze Klamer, namelijk BNNVARA. En dat maakt deze twee mensen natuurlijke concurrenten van elkaar. Dus Marcel van Roosmalen zal iemand zijn die al jarenlang achter de schermen Renze Klamer aan het afzeiken is en een kopje kleiner aan het maken is. Dus dat hij dat nou doet voor de schermen vind ik niet zo'n hele grote verrassing. Dat zal waarschijnlijk voortkomen uit het feit dat hij hem ziet als een concurrent.
En als ik even dan advocaat van de duivel speel, is het misschien ook niet dat als je zelf heel graag een talkshow wil presenteren, dat je gewoon heel nieuwsgierig bent. Dat je zelf moeite hebt gedaan om er beter in te worden. Dat je met scherper ogen kijkt naar wat anderen in zo'n talkshows doen. En als je dan een podcast hebt en er wordt gevraagd van wat vind je eigenlijk van die talkshow, dan ja. zeg je het ook gewoon. Dan zeg je wat je vindt, omdat je zelf talkshows en hoe je talkshows presenteert interessant vindt.
Ja, nee, zeker. Maar ik trek ook vooral even... Ik begin hier over zijn motief, omdat ik denk dat het een interessant inzicht geeft. Dat het enigszins ook de reden kan belichten waarom hij zo kritisch is. Want ik vind hem wel heel, heel, heel erg kritisch. Om het een aanfluiting te noemen, om te zeggen dat hij eigenlijk helemaal niks kan, vind ik persoonlijk wel ver gaan. Als ik naar Renze kijk, is dat echt absoluut niet de indruk die ik heb. Ik ga het zo dadelijk nog even hebben over de inhoud van die kritiek. Want dat is wel een terecht punt wat je aanhaalt. Je moet ook echt kijken naar die inhoud. En ik ben het inhoudelijk ook niet met Marcel en Eus eens. Dus dat even, omdat overigens Eus, want het kwam al eventjes ter sprake. Hij heeft een paar eigen programma's. Ook Eus wil natuurlijk heel graag zijn eigen talkshow. Hè? Dit is iemand die dus meerdere interviewprogramma's doet. En heel veel geziene talkshowgast is. Dit is iemand die dolgraag zijn eigen programma wil. Maar uiteindelijk is een goede presentator iemand die plezierig om naar te kijken is en plezierig om naar te luisteren is. En helaas is Eus dat gewoon niet. Het is iemand met een hele norse uitstraling. Dat is leuk voor af en toe. Het is leuk als hij af en toe aanschuift. Maar om dagelijkse basis naar Eus te kijken, een uur lang, ja, ik denk dat dat iets is wat heel veel kijkers echt gewoon veel te ver gaat. Daar heeft hij niet de juiste uitstraling voor. Dus dit is iemand die nooit een eigen talkshow gaat krijgen, maar die het wel heel graag wil. En ook iemand die daarom ook Renze Klamer het liefst afstijgt. Hij had zichzelf het liefst gezien als iemand die naast Umberto en Bo en Yinik stond. En als ik zeg naast, dan bedoel ik net iets daarvoor dat zij op zijn achtergrond staan. Want Eus ziet zichzelf als een soort van god.
Maar ik probeer even voor te stellen. Van is dat echt zo? Moet je inderdaad die vrolijkheid en die sfeer hebben? Knevel van der Brink. Dat zijn toch ook niet twee mensen die je beide zou uitnodigen om een biertje mee te doen. Ook zo'n Thijs van der Brink. Die kan best nors
ja.
kijken als hij aan tafel zit. Ja. Dat keken mensen toch wel.
Nou ja, dat is ze zijn uiteraard van de buis gehaald. Hè? Dus ik bedoel, je kan het ook niet helemaal los daarvan zien. En ze zijn van de buis gehaald, maar Thijs van der Brink is teruggekomen. Maar die moet nu naast Giovanka Ostiana zitten om een beetje zijn norsheid te balanceren met haar luchtigheid en vrolijkheid. Dus ja, ik denk eerlijk gezegd dat er in ieder geval bij heel veel zendermanagers en mensen die dit soort beslissingen maken, het idee is van iemand moet een bepaalde fijne, plezierige uitstraling hebben.
Ja, likeable noemde je het eerder ook, denk ik.
Ja, precies. Ik denk dat dat de kern is eigenlijk van een goede presentator. Je moet likeable zijn. Als je dat bent, dan is er heel veel mogelijk in medialand. Eus is niet likeable. Ja.
Nee, maar dan ga ik met mijn Nelson Mandela-modus misschien dus wel eerder een talkshow presenteren dan jij.
Dat is een beetje lastig. Ik denk niet dat jij heel erg likeable. Ik denk dat ook mijn probleem is, ik ben niet heel erg likeable. Maar ik denk dat jij dat helaas ook niet bent. Ik denk eerlijk gezegd dat jij beter tot je recht komt als je wat minder probeert likeable te zijn. En gewoon, jij bent eigenlijk, kijk, een van de redenen waarom wij vrienden zijn, is omdat jij gewoon heel goed bent in het zijn van een lul. Alleen, jij loopt vaak weg van jouw aard om gewoon een lul te zijn. Terwijl, ik denk, als je dat zou omarmen, dan zou het af en toe grappiger zijn en leuker zijn. Ik denk eerlijk gezegd dat jij de rol van een lul heel goed zou kunnen spelen. Beter dan iemand die likeable is.
Goed, goed. Maar wij gaan dus beide nooit een talkshow presenteren. Dat is hierbij wel vastgesteld.
Nou, Marcel van... Oh, nee, precies. Ik vrees dat wij inderdaad... nee, dat, ik denk dat dat er voor ons niet in zit. Dat is helaas jammer, maar dat is denk ik de realiteit. Maar ik bedoel, Eus wil het graag. En dat is denk ik ook de reden waarom hij dus die kritiek uit. Ik kan het niet helemaal los daarvan zien. Dat is even een kanttekening daarbij. Want ik denk dat we dat wel even op die manier moeten vermelden. Dat zal de reden zijn waarom ze zo kritisch zijn. Ik denk het tweede, en dat is het inhoudelijke punt. Marcel en Eus zien de Renze niet als één van hen. Ze zien hem als niet voldoende inhoudelijk. En daar kan ik me iets bij voorstellen, want Marcel en Eus die zijn regelmatige talkshowgasten. En als Renze te gast is, hij is niet zo heel vaak te gast bij andere talkshows, dan is hij niet echt een spannende gast. Dat is iemand die gewoon niet echt heel veel op dat soort dingen, op dat soort vlakken te melden heeft. Maar om heel eerlijk te zijn, dat is niet erg. De skillset van een talkshow presentator is anders dan die van een talkshow gast. Maarten van Rossum is een hele goede talkshow gast, voegt iets toe, niet op dagelijkse basis, maar af en toe. Maar om hem nou dagelijks een talkshow te laten presenteren. Ik denk dat niemand dat een heel goed idee vindt. Ik denk dat we hem allemaal heel erg snel zat zouden worden. Hij kan een sidekick zijn. Hè? Bij de slimste mensen is hij een leuke sidekick, maar hij moet dat programma ook niet gaan presenteren. Dus
de Renze Jan Mulder rol bij Barend
en Verp. Ja, precies. Exact. Dat soort dingen. Maar ik denk dat Nog even breder gesproken. Ik denk dat de kritiek dat Renze inwisselbaar is, dat hij geen kleur heeft, dat hij geen karakter heeft, dat hij geen profiel heeft, dat is echt absoluut onjuist. Ik ben het daar echt niet mee eens. En dat blijkt ook wel uit het verleden. Want hij is feitelijk ontslagen bij de vooravond, omdat hij gewoon niet voldoende links was. Omdat hij eigenlijk een te rechts profiel, dat hij te vaak zijn eigen mening liet doorschemeren. Dat is op zich wel iets om even in je achterhoofd te houden.
Dat wordt wel eens geroepen. Kun je dat ook hard maken? Want ik ben wel nieuwsgierig naar de onderbouwing daarvoor. Want ik snap wel, ja. als para, wil je een linkse signatuur hebben? Maar is dit echt de reden waarom die van de buis is gehaald?
Ja, want kijk, officieel werd natuurlijk gezegd, het programma is niet voldoende urgent. Hè? Dat hebben ze gezegd. Ze kunnen niet zeggen dat het niet voldoende links was. Want als je dat doet, dan zet je automatisch de opvolgers neer als wel voldoende links. En dus als een linkse talkshow. En dat is denk ik gewoon niet de ideale beeldvorming. Daarmee disqualificeer je de opvolgers te veel. Dus ze moesten een of andere smoes bedenken. Maar wat ik ervan heb begrepen en wat ik erover heb gelezen in andere media, is dat het echt heel erg geëscaleerd is al in een heel vroeg stadium van de vooravond. Er was een gesprek in september 2020, dus dat is in de eerste maand dat het programma bestond. En dat gesprek ging over abortus met een abortusactivist die een of andere prijs of zo had gewonnen. En het idee was van dat zou een soort van jubelgesprek worden om die persoon te prijzen, om die vrouw op te hemelen en dat soort dingen. Maar het tegenovergestelde gebeurde. Fidan Ekies stelde een aantal kritische vragen en ook Renze Klamer deed dat. Een van de dingen die Renze bijvoorbeeld zei is dat het jammer is dat abortus uiteindelijk nodig is. Hè? Met andere woorden, van het zou zo min mogelijk moeten plaatsvinden. Mensen zouden het beter kunnen voorkomen dat ze in die situatie terechtkomen.
Niet zo'n gekke vraag, toch?
Nee, vind ik inhoudelijk ook niet, om heel eerlijk te zijn. Het past ook wel bij Renze natuurlijk, hè, want hij komt natuurlijk wel van de EO vandaan. Hij heeft ook een achtergrond als iemand die gelovig was of is, dat weet ik niet. Daar past ook wel een iets kritischere blik op abortus bij. En dat heeft hij ook in het verleden overigens op Twitter gezet. Hè. Hij heeft op Twitter, voordat hij de vooravond presenteerde, heeft hij ook wel eens kritische kanttekeningen bij abortus geplaatst. Hij heeft ooit eens een keer een kritische column van Rosanna Hertzberger van NRC gedeeld over abortus. Dus dit is echt zijn eigen mening. Maar het feit dat hij het daar uitte in dat programma, dat is iets wat achter de schermen tot heel veel commotie heeft geleid. Echt heel veel commotie, want bij BNNVARA is zoiets van, ja, wacht eens even, dat is niet de bedoeling. Hè? We moeten het ophemelen. Dit zijn vrouwenrechten. Daar mag niet over gediscussieerd worden. En ze vonden dus die kritische toon van Fidan en Renze daar niet gepast in. Nou, je kunt veel zeggen. Misschien zijn sommige mensen het niet eens met die vraag van Renze of die opmerking van Renze. Maar het feit dat hij het vindt en het daar ook uitte, ja, dat is wel een teken van karakter. Dat is wel een teken van het feit dat hij opkomt voor zijn eigen mening. Dat hij dat ook durft te doen in een lastige situatie. Dus ik vond dat, om heel eerlijk te zijn, eigenlijk best wel prijzenswaardig. Ik ben het ook wel een klein beetje eens. Wat we net bespraken, wat jij net zei, daar ben ik het ook wel mee eens. Ik vind ook dat af en toe abortus wel heel veel wordt bejubeld in de Nederlandse media. Ik ben er op zich voor dat het legaal is, maar ja, ik hoop inderdaad ook dat het zo min mogelijk nodig is. Dus het is voor mij meer een soort van ultieme remedie. Dus in dat opzicht ben ik het met Renze eens. Maar los daarvan, het feit dat hij die mening uit, vind ik op zich prijzenswaardig.
Ja, maar even, dit is een één uitzending geweest en die heeft het eigenlijk voor hem verpest bij de VARA. Begrijp ik dat
nou goed? Nou, dit is heel vroeg in het programma dus al geëscaleerd. Dit gesprek is bijvoorbeeld ook niet eruit geknipt en online gezet, zoals andere gesprekken altijd wel worden geknipt en online gezet. Dus je kunt de volledige aflevering niet meer terugkijken omdat het te oud is. En die geknipte gesprekken kun je nog wel terugkijken, maar omdat dit niet geknipt is, kan je dit gesprek ook niet meer terugkijken. Het is ook niet op sociale media gezet. Dus bij BNNVARA waren ze hier niet blij mee. En dit is een patroon wat zich later vaker heeft voorgedaan, dat er rechtse meningen van Fidan en Renze tussen zaten die niet op prijs werden gesteld door de omroep. En feitelijk zijn ze natuurlijk ook gewoon vervangen door presentatoren met een links profiel.
Dit gesprek, dat kan ik dus niet online terugkijken. Dus als ik ga naar uitzending gemist of zo, dan
NPO op de officiële gemist. Kanalen inderdaad heb ik het niet. Ik heb het geprobeerd terug te vinden. Het is mij in ieder geval niet gelukt. Dus nee, je kunt het niet meer terugkijken.
Ik ga het toch nog proberen. En als het me lukt om het te vinden, dan zet ik het in de show notes.
Ja, is goed. Ja, moet je zeker doen. Ja, nee, ik ben benieuwd. Ja, zeker. Maar goed, om even het punt rond te maken. Want wat ik hiermee probeer aan te geven, hij heeft karakter. De kritiek van Eus en ook die van Marcel van Roosmalen van hij is niet inhoudelijk. Nee, dat ben ik het echt niet mee eens. Het is wel degelijk iemand die karakter en een profiel heeft. En ik denk dat we dat ook gaan zien naarmate hij dat programma langer presenteert. Hij is minder uitgesproken dan de andere twee, maar desalniettemin heeft hij wel degelijk lef daar. En dat vind ik wel te prijzen in een talkshow presentator. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik doe deze kritiek af als een beetje jaloezie van twee concurrenten die gewoon het vervelend vinden dat zij niet een eigen talkshow hebben gekregen, Bertian.
Duidelijk. Ja. Duidelijk. Hoe lang loopt deze talkshow nog?
De hele maand juli. Dus juli is die nog dagelijks te zien. Dan is er in augustus geen late talkshow bij RTL. En dan komt Renze in het najaar terug in het weekend. Op zaterdag en zondag is die dan te zien. Ik ben heel benieuwd hoe die zich verder gaat ontwikkelen.
Maar dat is heel kort, toch? Gaat hij eigenlijk maar een maand lang gaat hij een talkshow maken?
Ja. Je kunt je afvragen of dat niet inderdaad te kort is. Dat ben ik wel met je eens, inderdaad. Ik denk dat het eigenlijk beter voor hem was geweest als hij wat meer tijd heeft om er nog een beetje in te groeien in die rol. Maar nee, dat is het inderdaad, ja.
Oké. Okay.
Zullen we het hebben over de kloof?
De kloof. Welke kloof, Victor?
Ja, nou, dit is naar aanleiding van een tweet deze week die geplaatst is door de hoofdeconoom van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, Peter Hein van Mulligen. Daar was veel over te doen deze week.
Ja, want hij twitterde, ik snap niet waar de obsessie vandaan komt om overal kloven in de samenleving te willen zien. Nederland is een van de meest egalitaire landen ter wereld en iedereen heeft familie, vrienden of kennissen aan de andere kant van zo'n denkbeeldige kloof. Je stapt er zo overheen. En wat er toen gebeurde, zul je niet geloven.
Ja.
Hij twitterde iets op zette iets op Twitter en direct allemaal mensen boos. Tegenwoordig lijkt het alsof mensen overal boos op reageren. Maar ja, heel veel mensen waren boos. En één reactie, dat vat het wel een beetje samen. Iemand zei van, als je zo geprivilegeerd bent dat je denkt dat het kloven in de samenleving iets is waar je zo overheen stapt. En mensen werden helemaal boos, want er zijn wel degelijk kloven volgens hen. En ik vond het wel grappig, want ik denk niet dat we elke Twitter-fitty moeten importeren naar deze podcast. Maar op zich vond ik de discussies die ontstonden ook wel interessant. Hè? Want de vraag was wel, zijn er wel of niet kloven? Er wordt bijvoorbeeld dan aangehaald van tussen laag en hoog opgeleid. Arm en rijk, jong en oud.
Gezond en niet gezond.
Precies, toen ik ging googelen kwam ik ook nog zelfs artikelen tegen die spraken over de kloof tussen singles en stellen in de samenleving. Okay. Dat alles daarin wordt neergezet. En er ontstonden wel interessante discussies, want er zijn dus gevoelsmatig voor heel veel mensen echt kloven in de samenleving. Maar als je puur kijkt naar de cijfers, dan is dat niet zo. En ik vond het wel interessant om even te duiken in welke reden in ieder geval Peter Hein van Mulligen aangeeft om te vertellen waarom er volgens hem niet van die kloven zijn.
De reden waarom ik ook dezelfde reactie had als heel veel mensen bij deze tweet is omdat het mij een beetje wereldvreemd overkomt. We hebben het vorige keer gehad over het verschil tussen knowledge that en knowledge how. Dus een vaardigheid, dat is knowledge how. En knowledge that, dat is meer kennis die inzicht geeft. En dat is net van wat mindere waarde dan knowledge how. Dus dat is een vaardigheid waarvan je kunt toetsen of iemand die heeft. Dit vind ik heel erg typisch, dus knowledge that. En om heel eerlijk te zijn, ik weet niet of het zo makkelijk is om te zeggen van de cijfers wijzen uit dat er wel of geen kloof is. Want het zou kunnen zijn dat er een kloof is die je niet terugziet in de cijfers omdat die er anders uitziet dan eerdere kloven. Of dat die er anders uitziet dan bijvoorbeeld een kloof in de Verenigde Staten of een ander land. Hè? Dus waar je naar gaat kijken en waar je naar op zoek gaat, dat is uiteindelijk gewoon hetgene wat bepaalt voor wat je gaat vinden. Dat bepaalt ergens heel sterk de uitkomst. Dus je kunt er niet zomaar met een technocratische blik naar kijken en zeggen, er is geen kloof, sorry, we zijn klaar.
Ja, tegelijkertijd, dit is wel zijn vak, terwijl wij lullen er maar een beetje over in een podcast natuurlijk.
Nou ja, kijk, maar dan zou ik zeggen van Kim Putters, die afgelopen juni is teruggetreden als directeur van het Centraal Cultureel Planbureau. Hij heeft gezegd in alle interviews die hij erover heeft gegeven, mijn belangrijkste toevoeging is geweest dat ik de politiek er bewust van heb gemaakt dat er een kloof is in Nederland die zij onderschatten. Hè, dus er is iemand die ook van de cijfertjes is, die ook een expert is, die toch echt exact het tegenovergestelde zegt. Dus om nou te zeggen dat daarmee automatisch deze Peter Hein van Mulligen gelijk heeft, ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, het komt op mij over als iemand die op D66 stemt en die aan de goede kant van die kloof staat en daarmee ook eigenlijk wel een politieke mening geeft, meer dan dat hij echt daadwerkelijk de cijfers objectief en neutraal aan het analyseren is.
Nou, voordat we hem wegzetten als iemand op basis van een denkbeeldige politieke affiliatie.
Misschien één nuancering bij, want hij heeft inderdaad wel, hij is wel teruggekomen op deze bewering. Hè? Dus dat vind ik dan ook wel weer netjes om dat even te vermelden. Hij heeft wel gezegd en heeft het echt heel erg uitdrukkelijk genuanceerd en dat soort dingen.
Ja, en ik vond het wel interessant om te kijken hoe die dat nuanceerde. Want toen ik het las, dacht ik van ja, daar zit misschien ook wel wat in. Dus het gaf in ieder geval mij inzicht. Hij zei, heel veel mensen denken dus dat die kloof er is in de samenleving. Maar als je kijkt naar de cijfers, die wijzen in heel veel gebieden juist op het tegendeel. En wat voor cijfers heeft hij er dan over? Hij zei van Nederlanders in alle bevolkingsgroepen zijn vaak lid van verenigingen, doen veel vrijwilligerswerk, hebben contact met en vertrouwen in anderen. Hè? Dus als je kijkt naar een internationale vergelijking, dan springt Nederland hier zelfs internationaal ook uit, samen met Scandinavische landen. Wij hebben het grootste, dat heet dan sociale kapitaal ter wereld. Wij hebben vertrouwen in elkaar. Als je mensen vraagt van heb je vertrouwen in de mensen om je heen, heb je vertrouwen in dat zij het juiste voor hebben met de wereld, dan hebben we dat in Nederland nog wel. En als je kijkt naar de vertrouwen in instituties in de samenleving, dat is echt in Nederland ontzettend hoog. Alleen in de politiek. Het vertrouwen in de politiek, dat is de afgelopen jaren echt wel fors aan het dalen. Dus het vertrouwen in politici, in de Tweede Kamer, daarvan zie je dat dat wel echt terugloopt. Maar we hebben wel vertrouwen in elkaar in de samenleving. En juist doordat we bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen, omkijken naar anderen, komen we wel degelijk in aanraking met heel veel anderen. En een kloof, dat suggereert toch wel een beetje alsof er twee bevolkingsgroepen tegenover elkaar staan, elkaar het licht in de ogen niet gunnen en de ander zien als vijand. Hè? Want dat is die ultieme kloof waarbij je niet meer in contact komt met anderen.
Exact. En dat laatste is inderdaad hetgene waar het echt om gaat. Dat je zo weinig mogelijk in contact komt met de anders. Dat zie je bijvoorbeeld net wat meer in de Verenigde Staten. Is dat democraten en republikeinen vroeger heel veel met elkaar omgingen en dat nu aanzienlijk minder doen. Waardoor het echt twee kampen zijn. Eigenlijk twee kampen die altijd tegenover elkaar staan en over alle belangrijke onderwerpen verschillend denken. En dat zie je op dit moment in ieder geval nog minder in Nederland. En dat is denk ik het punt wat hij daar probeerde te maken.
Ja, dus in die zin dacht ik wel van, kijk, want ik heb wel een probleem met kloven. Zodra je het hebt over een kloof, of die nou hoog of laag opgeleid is, gezond of niet gezond, of migratieachtergrond, geen migratieachtergrond, jong of oud, dan wordt dat de mal die je gebruikt om alles in de samenleving te bekijken en alles in de samenleving te verklaren. En het wordt dan heel snel zwart-wit denken waarbij je zegt, dat is het enige wat telt. En op een gegeven moment moet je dan afvragen van, helpt dat om het begrip van de samenleving te vergroten? Of zit dat eigenlijk werkelijk begrip in de weg? Ik vond een aardige nuancering van iemand die het niet zozeer over een kloof heeft, maar over afgehaakten. Josse de Voogd, die had een fantastisch interview in de Volkskrant.
Veel gelezen ook, want ze hebben er heel veel advertenties voor geplaatst. Dus dat betekent dat het waarschijnlijk al heel veel gelezen was daarvoor en dat ze het extra wilden pushen. Dus dit zal echt een heel veel gelezen interview zijn. We zullen het even in de show notes zetten, want ik heb het ook gelezen. Zeer de moeite waard.
Wacht, Volkskrant heeft advertenties geplaatst bij dit artikel?
Nee, voor dit artikel. Dus het kwam regelmatig op allerlei andere plaatsen dat ik zag het artikel met Josse de Voogd, wat ik dus toen al had gelezen, maar waar inderdaad door de Volkskrant voor werd geadverteerd.
Hey, wat grappig. Dat wist ik. Ja. Maar ik wist helemaal niet dat de Volkskrant voor individuele artikelen adverteert. Gewoon op de sociale media of zo?
Ja, klopt. Volgens mij zag ik het op Facebook, als ik het goed heb.
Ah, wat grappig. Ja. Nou ja, ik weet wel dat de Volkskrant dus in gaten houdt welk artikel leidt tot abonnees. Dus misschien hebben ze gezien dat heel veel mensen die dit artikel dan niet konden lezen vanwege de firewall of betaalmuur, hè, dat die alsnog abonnee werden en vervolgens erop gingen adverteren.
Ja,
dat goed, zei paadje. Maar die heeft het niet zozeer over die kloof, maar afgehaakten. Hij heeft een atlas gemaakt van afgehaakt Nederland. Ja. Hij zegt dat heel vaak wordt er gekeken naar hoog of laag opgeleid, of rijk of arm. Maar hij zei dat de werkelijke kloof eigenlijk in Nederland is gezondheid. Ben je wel of niet gezond? Dat is de beste voorspeller voor of mensen meedoen in de samenleving. Is het beste voorspeller voor stemgedrag. En uiteindelijk is die gezondheid eigenlijk misschien wel het belangrijkste criterium dat je kan gebruiken om te kijken hoe mensen het doen in de samenleving, hoe ze denken en hoe ze stemmen.
Wat wel interessant is aan Josse de Voogd is dat hij iemand is die in het verleden bij GroenLinks heeft gewerkt. Dus die linkse politieke achtergrond heeft, maar tegelijkertijd gezondheidstegenslagen zelf heeft gehad. Hè? Dus dat beschrijft hij ook in het artikel. Hij heeft onder andere Pfizer gekregen, waardoor hij nog steeds gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Hij zegt ook dat hij vermoedt dat hij een bepaalde vorm van autisme heeft. Dus het is iemand die op dat vlak ook net wat minder makkelijk meekomt met de rest van de samenleving. En ik geloof wel dat je een ander perspectief geeft op de zaken. Ik denk dat het heel makkelijk is voor mensen die gezond zijn. En ja, goed, ik ben daar één van. Jij hebt dan nu corona, maar jij bent er ook één van. Dan is het makkelijk om vervolgens te zeggen van, het is logisch dat iedereen mijn perspectief heeft. Als je ongezond bent, heeft dat een grote invloed, denk ik, op hoe je naar de samenleving kijkt.
Ja, maar dat denk ik ook wel. Ik denk dat dat heel erg bepaalt ja. hoe je inderdaad...
Maar misschien heeft het om het concreet te maken. Ja, want ja. een van de dingen die ik op zich dus wel aardig vond... en daarom vind ik het idee van een kloof ook eigenlijk niet... Ik vind het is een metafoor. Hè? En bedoel, er zijn misschien allerlei nuanceringen bij te plaatsen... en het feit dat we in Nederland nog steeds aanzienlijk meer sociaal kapitaal hebben... dan heel veel andere landen, vind ik allemaal terechte nuanceringen goed om dat punt te maken. Maar de reden waarom ik de metafoor van een kloof wel goed vind... is omdat ik denk dat er vrij weinig begrip is vanuit de politiek... voor mensen die het slecht hebben in de samenleving. En daarmee bedoel ik dat ze lager opgeleid zijn... dat ze een slechte baan hebben of misschien wel geen baan hebben... dat ze vaak daarom ook een slechte gezondheid hebben. Want gezondheid en een laag opleidingsniveau gaan echt heel vaak samen. En dan is er veel onbegrip naar die mensen toe. En dat zie je bijvoorbeeld in de discussies rondom diversiteit... en racisme, discriminatie. Er zijn heel veel mensen die moeite hebben met hun hoofd boven water te houden... die het verwijt krijgen dat ze wel wit zijn en dus wel privilege hebben... die hun privilege moeten erkennen. En voor heel veel van dat soort mensen is dat natuurlijk de grootste waanzin... die je maar kunt bedenken. Want ja, je hebt ontzettend veel moeite om je hoofd boven water te houden. Het leven is echt ongelooflijk zwaar. Maar ja, je moet wel erkennen dat allerlei mensen zijn... die nog minder privilege hebben en dat jij eigenlijk beter bent dan hen. Ja, dat is heel erg lastig om te verkroppen. En dat geeft wel ook wel aan dat die discussie rondom diversiteit... vaak op een hele slechte manier wordt gevoerd in onze samenleving. We kijken naar een paar dingen, vooral huidskleur... Eigenlijk etniciteit, we kijken naar geslacht... en we kijken naar seksuele geaardheid. Maar er zijn nog veel meer dingen die bepalen... of mensen een voorsprong hebben of een achterstand hebben. En ik denk inderdaad intelligentie en opleidingsniveau... dat is er ook een van. En gezondheid is er ook een van. Ja. En daar kijken we eigenlijk onvoldoende naar.
Uiteindelijk kan Josse dat nog beter zeggen dan wij hier. Maar het gaf in ieder geval mij wel inzicht in wat daar speelde. Wat misschien als laatste over die kloven ook wel een beetje mijn worsteling is... Als je iets op één dimensie schetst, dan klinkt het al heel snel overtuigend.
Ja.
Want ik kwam bijvoorbeeld ook tegen, je had het net over Kim Putters. Hè, dus die had het soms misschien wel over kloof. Op andere momenten zei hij weer van, eigenlijk is er niet zozeer een kloof, maar er zijn minstens 4 groeiende tegenstellingen. Ja. En dat leidt weer tot 6 verschillende groepen. En dan had hij het bijvoorbeeld over de gevestigde bovenlaag, die dan 15% is. De jonge kansrijke, de werkende middengroep, de comfortabele gepensioneerde, de onzekere werkende en de achterblijvers van 15%.
Dat is een hele ingewikkelde analyse in ieder geval, die erachter zit.
Dat blijft natuurlijk niet hangen. Nee. Als jij zegt van er zijn 6 groepen in de samenleving, er is niemand die de volgende dag zegt van, oh, wat ik nu weer heb gehoord. Ik zag een interessante analyse over 6 groepen in de samenleving en 4 tegenstellingen die alsmaar groter worden. Zelfs iemand zegt, er is een kloof tussen deze groep en die groep. Het voelt intuïtief waar en het bekt gewoon lekker. En misschien krijgen ze daardoor ook wel meer aandacht. Daar zat mijn worsteling ook wel.
Zeg jij dat dan als conclusie, er is geen kloof?
Ik denk niet dat er 1 kloof is. En ik denk dat er misschien wel helemaal geen kloof is. Ik denk wel dat er tegenstellingen zijn.
Okay. Ja, maar het komt een beetje aan op de definitie natuurlijk van kloof inderdaad. Want ik denk eerlijk gezegd dat de tegenstellingen in de samenleving wel echt gegroeid zijn ten opzichte van 10 jaar geleden. En voor de mensen die dan denken van oké, maar is dat dan een probleem? In 2006 was de Amerikaanse politiek ook nog relatief normaal. Hè? En in 10 jaar tijd zijn we naar een president Trump gegaan. Dus het kan heel snel heel veel erger worden. Het kan heel snel escaleren. En ik denk dat dat hetgene is wat mensen zich wel goed moeten beseffen. De tegenstellingen zijn echt heel erg gegroeid. En dat is wel iets wat zorgwekkend is.
Tot hier.
Maar goed, oké. Laten we dan een hele soepele overgang maken naar Arie Boomsma. Ik wil het dus over hem hebben. Hij was deze week in het nieuws omdat hij ervoor pleitte om plakband op je mond te doen terwijl je slaapt. En dat is iets wat door heel veel mensen werd geridiculiseerd. Het idee erachter is dat het gezonder is om door je neus te ademen dan door je mond. En als je plakband op je mond plakt terwijl je slaapt, dan train je je lichaam om door je neus te ademen. Arie Boomsma is natuurlijk presentator, schrijft wel eens aan bij RTL Boulevard, schuift eraan als lifestyle guru. Het is iemand die een eigen sportschool heeft, die ook in de lockdown tips gaf over hoe je fit moet blijven. Het is iemand die ook in het verleden zijn dagelijkse routine deelde, waaronder dat hij elke dag 45 minuten sport en maar liefst 12.000 stappen zet. Dus iemand die heel erg veel bezig is met gezondheid. En elke keer als hij in het nieuws is, dan valt me op dat er echt ontzettend veel negatieve reacties zijn op sociale media. Echt ontzettend veel. Als je op Twitter zijn naam intypt, dan zie je echt heel veel kritiek. En ook op televisie zie je terug dat er veel kritiek is op hem. En ik zat me gewoon eens af te vragen, waarom hebben zoveel mensen een hekel aan Arie Boomsma? Op het moment dat hij met iets nieuws komt, dat doet hij meestal op zijn Instagram-kanaal, dan is er een soort van collectieve zucht in Nederland van, moet dit nou, Arie? En ik deel dat. Ik heb dat zelf
gevoeld. Maar niet op Instagram. Hè? Want jij stuurde die post door en ik zat te kijken. Ja. Ik zag alleen maar positieve reacties op zijn Instagram.
Ik vermoed dat hij daar de negatieve ook wel van afhaalt. Dat is relatief makkelijk om te doen bij Instagram. Doen vrij veel mensen. Je probeert het een beetje positief te houden. Maar op Twitter is het, waar hij natuurlijk geen controle erover heeft, daar is het echt heel, heel, heel erg negatief. Wat vind jij van hem?
Ja, we hadden het er vooraf over, maar van alle bekende Nederlanders vind ik hem misschien wel een van de meest sympathieke mensen in het echt.
Oh jee, echt waar?
Ja.
Ja.
Nee, serieus.
Waarom vind je hem sympathiek?
Nou, laat ik je meenemen naar, volgens mij 12 jaar geleden zat ik bij hem in Goedemorgen Nederland. Mm-hmm. Toen presenteerde hij nog Goedemorgen Nederland. En,
ja, dat kan me herinneren, ja.
Toen viel me nog op, hij is gewoon een goede interviewer, geïnteresseerd, empathisch. En,
ja, vond je wel goede interview, ja?
Ja, ik kijk niet elke keer naar Goedemorgen Nederland, maar het was een leuk gesprek en ik zat daar 1 of 2 keer.
Maar hij heeft daarna nooit meer een interviewprogramma gepresenteerd, hè? Nee. Dus dat was echt eenmalig. Dus ik denk dat andere mensen er dachten, daar ken ik anders over.
Ja, ik vond hem goed.
Oké, okay, jij vond hem goed.
Maar ik zat 1 of 2 keer bij hem in de uitzending. Vervolgens, het moet 1 jaar of 6 later geweest zijn. Ik loop door het Westerpark in Amsterdam. Mm-hmm. Hij zit daar met vrienden op een bankje in het Westerpark. Mm-hmm. Ik denk, hij is natuurlijk al lang vergeten wie die Lars is.
Ja.
Ik loop langs, ik sta op 6 meter afstand of zo. Hij zegt direct, hoi Lars.
Oké. Okay.
Ik ben flabbergasted. Ik denk, Arie Boomsma, die weet nog wie Lars is.
Ja.
En dat was al dat ik dacht van, nou, dat is interessant. En of het is leuk, gewoon dat hij dat onthoudt. En dat was ook heel nieuwsgierig. Want als je met Arie Boomsma praat, dan gaat het eigenlijk altijd over jou. Hij is echt iemand die de ander centraal stelt en vragen stelt. 1 keer heb ik dat echt meegemaakt. We waren in Cambridge beide. Lang verhaal kort, maar de persgroep organiseert elk jaar een advertisers summit.
Ja.
En dan nodigen ze al hun adverteerders uit. Die gaan dan met een vliegtuig gaan ze ergens naartoe. En ze hebben echt een topweek georganiseerd. Nou, ik was in Cambridge, was ik spreker. Een van de andere sprekers was Monica Lewinsky.
Ja, ja. Nou, dat is op zich wel een leuke, eervol ding al. Als je daar samen met Monica op het podium mag staan.
Ja, nou ja, en niet alleen op het podium. Na afloop hadden we een etentje. En de organisatie had Arie Boomsma en mij tegenover Monica Lewinsky gezet.
Oh, dat is wel leuk.
Dus wij hebben een hele avond hebben we daar gegeten met Monica Lewinsky. Nou, het is natuurlijk ook wel iemand die een interessant verhaal heeft. Maar begripvol, empathisch. Hij weet goede vragen te stellen, ook aan anderen aan tafel en zo. Ik dacht echt, nou, dit is gewoon een leuke kerel die mensen interessant vindt.
Ja, precies. Ja, ik moet eerlijk zeggen, dat is ook wel een klein beetje mijn... Ik zou dat eigenlijk niet eens willen betwisten. Ik denk dat hij best een aardige, sympathieke man is als je hem in het echt ontmoet. En toch heb ik zoiets van, als ik hem dan hoor praten over je moet je mond dicht plakken terwijl je slaapt, dan denk ik ook weer van, oh nee, dat meen je toch serieus niet. Heb je dat ook niet? Als je hem dat hoort, denk je dan niet bij jezelf, oh god, wat denkt die man dan niet?
Nou, ik zie soms filmpjes voorbij komen die hij dan heeft gemaakt op Instagram, waarbij hij dan in het water springt tijdens de coronacrisis.
Legendarisch filmpje, ja, zeker.
Ik heb bij heel veel mensen op Instagram die filmpjes maken, dat ik denk van, oh nee, doe dat nou niet. Weet je wel? Nee.
Fair enough. Maar de reden, denk ik, waarom er specifieke ergernis is bij Arie Boomsma, dat is dat als hij als lifestyle guru dat hij dingen zegt waarvan heel veel mensen denken gewoon, dit is onzin. Hè? Want ik heb gewoon eens even erin gedoken van, waarom hebben mensen nou zo'n... Nogmaals, ik ervaar dat echt ook wel zelf. Ik heb echt een intuïtief hele grote weerstand tegen Arie Boomsma. Ik vind het echt, als ik hem zie, dan denk ik, oh, verschrikkelijke gast. En dat zit hem in een paar dingen. En het zit hem al in het feit dat hij met dat advies komt om zijn mond dicht te plakken. Daar denk ik al van bij mezelf. Als je gewoon een beetje logisch nadenkt, dan weet je dat dat niet zo'n goed idee is. Hè? Je moet je mond niet dicht plakken terwijl je slaapt. En het is inderdaad zo dat neusademhaling beter is dan mondademhaling. Daar is heel veel wetenschappelijk bewijs voor. Maar het idee is dat je neus, zeg maar, de lucht beter filtert en dat soort dingen voordat het in je longen terechtkomt. Dat is de gedachte daarachter. Maar of dan mouth taping, hè, want dat is de trend waar het hier om gaat, of dat dan goed is, dat is echt nog wel een hele andere kwestie. Want wat voorstanders eigenlijk zeggen is dat je dieper slaapt, je snurkt minder, je bent helderder wakker als je, je wordt helderder wakker. Dat zijn allemaal van die hele, ja, moeilijk te kwantificeren voordelen. Dus de vraag die ik ook had is van, zijn er wetenschappelijke studies die aantonen dat mouth taping echt daadwerkelijk beter is? Ik kwam op de website van de Sleep Foundation terecht. In Amerika is mouth taping dus al wat langer een ding. En zij zeggen, mouth taping taping for sleep has only been studied in a couple of small scientific experiments, so its purported benefits are largely anecdotal at this point. Met andere woorden, er is niet een heel duidelijk bewijs. Het is hoogstens iets wat anekdotisch is. En daarmee heb je dus direct het placebo-effect wat op de loer ligt. Want het kan zijn als jij iets nieuws probeert, dat je bij jezelf denkt van oeh, ik ervaar een heel groot effect, terwijl dat er eigenlijk in werkelijkheid niet is. Het is jouw verbeelding.
Ja. Maar is dat niet voor een deel so what? Er zijn ook mensen die geven 5000 euro uit aan een bed.
Ja.
Omdat ze denken dat het beter slaapt. Of mensen Klopt. Die kopen speciale wasverzachter. Omdat ze denken dat, dat een heerlijke geur misschien goed is voor hoe ze zijn. Of mensen die wat rituals over hun bed spuiten. Omdat het dan een hotelgeur heeft of zo. Een plakbandje op je lippen. Dat lijkt mij een best goedkope manier. Om in ieder geval dat placebo effect op te roepen dan.
Het is sowieso een placebo-effect duurt natuurlijk ook maar heel kort. Hè? Dus daar heb je misschien een week of twee profijt van. En dan gaat dat ook weer verdwijnen naar de achtergrond. Maar nee, de reden is, het is heel slecht om mee te gaan in dit soort gezondheidshypes. En daar is een hele duidelijke reden voor. In de afgelopen 20 tot 30 jaar zijn de inzichten over gezondheid niet wezenlijk veranderd. En dat betekent dat je niet met allerlei hypes en nieuw wetenschappelijk onderzoek moet meegaan. Of trends die niet eens wetenschappelijk bewezen zijn. Maar dat je veel beter kunt richten op de dingen die een bewezen effect hebben en ook een bewezen groot effect hebben. En we weten wel degelijk dingen die je gezond maken. Dat is namelijk gewoon zorgen dat je voldoende slaap krijgt. Dus voor de meeste mensen is dat 8 uur. Dat betekent ook dat je geen overgewicht moet hebben. Dat je voldoende groente en fruit moet binnenkrijgen, zodat je dan je vitamine en mineralen hebt die je nodig hebt. Het betekent ook dat je voldoende beweegt bijvoorbeeld. Dat zijn eigenlijk de grote dingen die ervoor zorgen dat je gezond bent. En al deze hypes die leiden af van de werkelijk belangrijke dingen. Dus mensen zijn bezig met tape op hun mond plakken terwijl ze slapen. Maar ja, weet je, als je dan maar 6 uur gaat slapen, ja, voor de meeste mensen zal dat betekenen dat ze gewoon echt niet genoeg slaap hebben en zich daardoor slecht voelen. Dus het is vaak het kunnen onderscheiden van de hoofdzaken van bijzaken, dat gaat er vaak mis. Een van de dingen die je moet doen als je gezonder wil zijn, en nou ja, we hebben dit wel eens eerder besproken, maar 11 jaar geleden heb ik ook 30 kilo verloren, dus heel veel gewicht verloren. Een van de bewuste keuzes die ik heb gemaakt daar destijds, is om niet mee te gaan in allerlei hypes. Geen speciale diëten te volgen, gewoon minder calorieën tot me te nemen en dan val je vanzelf af. Je hebt geen speciale diëten nodig, want die verrichten niks wonderbaarlijks. Dus scheid de hoofdzaken van de bijzaken. En hoe je het ook went of keert, mouthtaping zal een bijzaak zijn. Het zal, als het een effect heeft, een klein effect zijn.
Ja. En mag ik dan weer even to the rescue komen voor Arie Boomsma? Toch even als, als degene die hem verdedigt. Want je zegt dat een van de dingen die wel effect heeft, is bijvoorbeeld bewegen.
Ja.
En sporten.
Ja. Ja.
Als er iemand is die dat juist promoot, dan is het Arie Boomsma. En dat als hij 100 posts op Instagram heeft en 99 gaan daarover meer bewegen en gezond eten en eentje gaat over het dichtplakken van je mond, dan kan je ook zeggen van, zijn het niet juist de mensen die erop reageren die het opblazen? En iets wat hij toevallig in één post genoemd heeft, opblazen tot, dit is de oplossing om beter te slapen.
Weet ik niet, want ik denk dat is het tweede punt ook wat ik heb bij Arie Boomsma. De manier waarop hij dit predikt, hè, dat is vaak iets wat bij heel veel mensen weerzin oproept. Het is vaak iemand, als ik Arie Boomsma hoor praten over dit soort dingen, ook over bewegen, maar ook over mouthtaping, dan vraag ik me soms af van, hoe zou een alleenstaande bijstandsmoeder in Almelo hier naar kijken? En ik denk dat dit soort mensen daar echt diep gefrustreerd over raken. Want als jij een alleenstaande bijstandsmoeder bent in Almelo, dan heb je niet de tijd, dan heb je niet het geld, dan heb je niet de mentale capaciteit over om je bezig te houden met dit soort trends. En Arie Boomsma zegt het allemaal als een soort van, ja, dit moet je doen. Het is bijna verwijtend als je dat niet doet. Er zit ook een soort iets in van, hij is beter dan mensen die het niet doen. En dat is denk ik hetgene wat bij heel veel mensen echt weerstand oproept. Hij is een predikant, hij is een dominee. Hij is iemand die mensen vertelt, dit is hoe het moet en weinig begrip heeft voor andere mensen. En daarmee komt het op heel veel mensen over als een soort van dikdoenerij. Het is een beetje vergelijkbaar als iemand met een Ferrari Testarossa komt aanrijden en dan doet alsof het de normaalste zaak van de wereld is. En iedereen zou zo'n Ferrari moeten hebben. Dan denk je ook bij jezelf van, nou, even dimmen vriend, doe eens even normaal. Arie Boomsma doet alsof wat hij doet volstrekt normaal is. Er zit geen enkele zelfrelativering in. En dat is hetgene wat bij heel veel mensen gewoon echt hele grote weerstand oproept.
Ja. toch even, hè? Want als ik op Instagram kijk, en dat zal ongetwijfeld met mij te maken hebben, krijg ik continu van die reclames en influencers die zeggen van, als je nu 3000 euro vandaag nog alleen uitgeeft, dan krijg je mijn cursus om mindful en miljonair te zijn. En kijk eens wat dat allemaal, wat ik je allemaal kan bieden.
Ja.
Dat zijn allemaal mensen die parasiteren, want die proberen echt geld te verdienen aan de hoop van mensen om nog iets voor elkaar te krijgen. 3000 euro aan investering te vragen voor allerlei cursussen en zo. Als het ergste wat hij hier aanbiedt is wat zeggen dat het misschien nuttig is om een plakband op je mond te plakken. Dat moet toch ook voor die bijstandsmoeder in Almelo, waar je het net over had, dat moet nog wel bereikbaar zijn. In ieder geval, dat is een stuk makkelijker om te bereiken dan 3000 euro steken in een of andere Instagram cursus.
Ja, maar waarom het dikdoenerij is dat de meeste mensen hebben geen tijd voor dit soort onzin. Arie Boomsma heeft het wel. Hij pronkt met het feit dat hij hier tijd en aandacht voor heeft. Het is, je moet in een geprivilegeerde positie zitten om om je te kunnen veroorloven om met dit soort echt onzin, met dit soort echt totale onzin bezig te zijn. En dat heeft hij. En daar pronkt hij mee. Hij wrijft je in je gezicht dat hij die tijd heeft en jij dat niet. En dat is iets waar zoveel mensen van denken van, Arie, wat ben je toch ook gewoon een lul. Weet je, dat is gewoon de reactie die het op. Ik kan me dat echt ook voorstellen. Ik heb hetzelfde. Ja. Ik vind dat gewoon irritant.
Maar waarom word jij er dan boos van, Victor? En jij wel tijd een plakband op je mond te plakken?
Ja, nou ja, omdat ik weet dat het onzin is. Ik heb dus uitgezocht voor deze podcast of dit überhaupt zinvol is, of hier überhaupt wetenschap voor is. Maar dat heeft mij ook een half uur gekost. En dat vind ik niet erg, want ik vind het interessant. Ik wil hier graag induiken. Maar ik erken inderdaad dat ik in die geprivilegeerde positie zit. En bijstandsmoeder in Almelo niet.
Maar nu even eerlijk, Victor.
Ja.
Werd jij pas boos toen je na een half uur onderzoek zag dat het niet werkt?
Natuurlijk niet.
Of was je op zoek naar onderbouwing om jouw eerste gut feeling?
Tuurlijk.
Arie Boomsma, lul. Om die te kunnen onderbouwen.
Tuurlijk. Nee, intuïtief had ik daar direct een oordeel over. En dat oordeel blijkt dus te kloppen. En met de wetenschap die daarover gezegd is. Dus het ontbreken van wetenschap hier. Nee, ja, tuurlijk. Maar ik voel direct aan, wat een onzinadvies is dit. Wat een onzinadvies. En hoe durf jij hier gewoon iedereen te verwijten dat zij dit niet doen. Dat jij beter dan hen bent. Het feit dat jij het doet en zij het niet doen. Weet je, tuurlijk voel ik dat intuïtief. En daar komt vaak emotie vandaan. Maar dat maakt het niet minder onterecht. Ik denk dat heel veel mensen dat voelen. En ik geloof ook zeker dat er mensen zijn die het allemaal wel geweldig vinden. Maar dat is dus, als je het hebt over de kloof waar we het net over hadden, dat is dus de mensen die de luxe hebben van veel tijd en waarschijnlijk ook wel het nodige geld, zeg maar. Die kunnen het zich veroorloven met dit soort dingen bezig te houden.
Is het ook niet gewoon jaloezie? Van heel veel mensen. Dat die man met het goddelijke lichaam, die succesvol is, zakelijk en op heel veel andere gebieden, dat die met dit soort dingen komt?
Er zijn heel veel BN'ers die ook een hele geprivilegeerde positie hebben en die we toch geweldig vinden. Ze heeft een klein beetje een imagoprobleem op dit moment. Maar denk aan Linda de Mol bijvoorbeeld. Iemand die echt als uitzonderlijk sympathiek wordt gezien. Maxima vind ik ook een voorbeeld van iemand in diezelfde categorie. Nee, kijk, het probleem is bij Arie Boomsma is dat hij zich ook constant tot een soort van voorbeeld maakt. Van kijk eens even hoe ik het goed doe. Hè. Eerder deelde hij bijvoorbeeld zijn, waar ik het net over had, zijn dagelijkse routine. Nou, daaruit blijkt dat hij 45 minuten de sport per dag, dat hij minutenlang bezig is met wat hij noemt adem. Werken, what the fuck that may be, en al dat soort onzin. Het is vaak iets wat hem onsympathiek maakt. Het is kijk eens hoe goed ik het doe. En nogmaals, als je dus in de positie zit van Arie Boomsma, kan dat. Andere mensen die kunnen dat niet. En dus is het gewoon vervelend als iemand zich constant tot voorbeeld vraagt. Dat is wat volgens mij verklaart waar die irritatie en die soms die woede naar hem vandaan komt.
Ik voel in ieder geval die irritatie bij jou ook wel. Okay. Als je dat uitlegt, van het is niet alleen de rationele wetenschap die je hier probeert aan te voeren. Het is ook wel gewoon, Victor vindt Arie Boomsma een lul. En dat zal het laten blijken ook.
Nou ja, ik voel dat dus precies hetzelfde. Maar nogmaals, ik denk dat het echt een groot deel van Nederland is. Dus ik ben daar niet helemaal uniek in. Maar zeker voel ik het ook. Ja, dat is echt absoluut waar. En het is wel opmerkelijk, want ik ben natuurlijk ook in die zin wel veel met gezondheid bezig. Ik ben een van de weinige mensen die, denk ik, gewoon echt redelijk vaak 8 uur slaapt. Ik eet gezond, ik sport voldoende, al dat soort dingen. Dus wat dat betreft deel ik een beetje zijn uitgangspunten. Maar de manier waarop hij het doet, het wekt ook echt bij mij heel veel weerstand op. Maar goed, anyway, dat punt is gemaakt. We moeten echt even door naar het volgende, want we hebben nog een Vraag het Fik en Lars, de rubriek waarin we vragen van luisteraars beantwoorden. Je kunt ons een vraag stellen om ons advies, om onze mening of een persoonlijke en zelfs impertinente vraag. Het mag allemaal. Je kunt dat insturen naar vraaghetfikenlars@gmail.com. De vraag van deze week die luidt als volgt. Beste Lars en Victor, superleuke podcast. Ik luister hem elke week. Hier is mijn vraag. Vanuit de overheid hoor je vaak er heerst een leerachterstand door corona. Of door de oorlog in Oekraïne is er inflatie. Terwijl deze gevolgen niet door die omstandigheden komen, maar door de gemaakte keuzes. Het komt dus niet door corona of de oorlog, maar door de lockdown en de sancties. De schuld wordt dus op de situatie afgeschoven in plaats van dat ze eigenaarschap nemen over hun eigen acties. Hoe kijken jullie naar de communicatie omtrent deze oorzaak-gevolg-relatie? Ben benieuwd. Goed, Joris.
Ja. Het is natuurlijk een klassiek voorbeeldje van de fundamentele attributiefout. Dat is bijvoorbeeld bij directeuren in het bedrijfsleven is ook wel eens onderzocht. Als je kijkt naar die presentaties van de jaarcijfers, dan zie je heel vaak dat als het goed gaat, dat het krediet wordt geclaimd door de directeur van kijk, dat komt door ons. Maar als het slecht gaat, dan is het eigenlijk altijd de schuld van de markt, van de economie. Ja. Ja. Het wordt in het Engels ook wel de self-serving bias genoemd. Hè? Dus het is aantrekkelijk om externe factoren de schuld te geven van negatieve dingen. En je eigen gedrag, je eigen keuzes verantwoordelijk te maken voor wat goed gaat.
Ja, ik denk dat zij, de politici dit soort dingen zeggen, ik denk dat zij zouden zeggen is wij geven corona de schuld, omdat zij hun eigen acties niet als een keuze zien. Dus zij zien de lockdown niet als een keuze. Je moest het gewoon doen, het was de enige juiste oplossing. En daarom is corona de oorzaak van die leerachterstand.
En ik vind het zeker bij corona, vind ik dat ook wel echt goed te rechtvaardigen hoor. Want ik denk dat je best kunt stellen dat welke keuze ook gemaakt was, de coronapandemie hoe dan ook tot leerachterstanden had geleid. Want als je in een eerder stadium had ingegrepen, dan was er misschien eerder thuisonderwijs geweest. Thuisonderwijs is minder effectief dan onderwijs in de klas. Dus dat had inherent tot leerachterstanden geleid. Als je juist had gezegd van we nemen zo min mogelijk maatregelen of bijna geen maatregelen. Dan zouden kinderen ziek naar school gaan. Dan zouden vervolgens alle leraren ziek worden. Nou, als de leraar ziek wordt, dan wordt de klas ook naar huis gestuurd. Heb je ook weer leerachterstanden. Dus ik denk dat je tot op zekere hoogte wel kan stellen dat wat je ook had besloten als kabinet, als politiek, die leerachterstanden waren eigenlijk bijna een automatisch gevolg van die verschrikkelijke coronapandemie. Dus ik denk dat daar snap ik wel dat je niet kan zeggen van nee, het komt door de lockdown. Want als je alleen maar zegt het kwam door de lockdown dat er leerachterstanden zijn, dan suggereer je eigenlijk ook dat als je geen lockdown had gehad, dat er geen leerachterstanden waren geweest. En dat vind ik ook weer te simpel. Precies om de reden die ik net gaf. Dat je kan volgens mij niet stellen dat als er geen lockdown was geweest, dat er geen leerachterstanden waren geweest.
Ze waren misschien wel kleiner. Dat is, ik zie een beetje wat je zegt. Aan de andere kant, maar goed, oké, dat is een discutabel punt. Ik snap je punt.
Ja. En hetzelfde geldt misschien met Oekraïne nu. Kijk, als Rusland niet Oekraïne was binnengevallen, dan waren er überhaupt nooit sancties geweest. En zelfs zonder sancties was er waarschijnlijk een effect geweest op de energieprijzen. Ik denk dat het ook weer te simpel is dat te stellen dat je zegt van sorry, je betaalt nu meer voor je energie, maar dat komt alleen maar door onze sancties.
Ja. Dus je zou kunnen stellen dat het inderdaad wat ingewikkelder is dan dat wat Joris zegt. Tegelijkertijd is het ook zo dat dit natuurlijk wel een framing is die in het voordeel is van de politici zelf. Want op het moment dat je zegt de leerachterstand komt vanwege de lockdown, dan stel je natuurlijk ook wel een beetje je eigen beleid ter discussie. Er zit ook wel iets in wat begrijpelijk maakt, maar tegelijkertijd ook wel wat tegenstanders misschien wel een klein beetje ergert hieraan.
Maar het is natuurlijk ook koren op de molen van al die mensen die zeggen van zie je wel, al die maatregelen waren niet nodig geweest. Sterker nog, als we die maatregelen niet hadden gehad, dan hadden we geen leerachterstanden gehad. En dat kun je echt niet stellen volgens mij.
Nee, precies. Ja, precies. Oké, dankjewel Joris voor jouw vraag. Nogmaals, als je ook een vraag hebt, dan kan je die sturen naar vraaghetvikenlars@gmail.com. Geen nieuwe recensies deze week. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze aflevering van de Communicado's. Volgende week zijn we er een weekje niet. En ik zeg er vast bij, deze zomer zijn we er iets minder regelmatig. We zijn niet helemaal verdwenen. Af en toe gaan we er zeker weer zijn. Het is geen volwaardige zomerstop, maar in ieder geval niet meer op wekelijkse basis gedurende deze zomerperiode, zodat we wat tijd hebben om te genieten van het weer, andere dingen, noem het allemaal maar op. Dus hou je podcastfeed zeker in de gaten, want af en toe verschijnen we daar weer in, maar dus niet volgende week in ieder geval. Nou, Ik zou zeggen, Lars, laten we lekker. Ja. Het wordt deze week lekker weer. Ik zag dat het geloof ik 26 graden gaat worden deze week. Dus dat betekent dat we zon en warmte hebben. Wij gaan lekker genieten van wat tijd in die zon. Ik zou zeggen.
Ik mag straks ook weer naar een terrasje toe.
Ja, precies. Als je negatief getest bent. Heel goed. Ja, absoluut. Oké, tot zover deze aflevering van de Communicators. Mensen, een hele fijne dag.
Hoi, hoi.